Welkom en fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Zeg eens Notaris. En we zijn bezig met een reeks waarin alles over kinderen centraal staat. Nu, in deze aflevering snijden we een heel belangrijk en vaak wat onderschat onderwerp aan, namelijk wat kan je regelen als je een kind hebt met een of andere mentale of fysieke beperking. Ik praat erover met notaris Anne-Sophie Willems en Ellen de Meijer. En Ellen, dat is een mama die zichzelf in zo'n situatie bevindt. Welkom, dames. Ja, het is geen gemakkelijk onderwerp, hè. En net daarom vinden we het vanuit notaris.be enorm mooi, Ellen, dat jij hier vandaag komt getuigen. Jouw kind heeft een beperking. Je bent dus met andere woorden een zorgouder. Mag ik vragen om de situatie misschien even te schetsen?
Ja, tuurlijk. Ik ben inderdaad zorgouder. Ik ben mama van Brik, die 7 is, en Pia, die 5 is. En als ik de naam Pia zeg, dan gaat het misschien wel een belletje doen rinkelen bij sommige mensen. Zeker als ik baby Pia zeg.
Ja.
Want zij is dus het meisje waarvoor dat in 2019 meer dan 2 miljoen euro werd ingezameld om een levensreddend medicijn te vergoeden.
Mm-hmm.
Intussen zijn we bijna 5 jaar na haar diagnose.
Ja.
En als mensen nu vragen hoe dat het met haar gaat, dan heb ik geleerd om die vraag altijd tweeledig te beantwoorden.
Ja.
Dus enerzijds doet zij het fantastisch. Ze zit in de 3e kleuterklas. Ze doet het heel goed daar. Ze praat non-stop. Heeft een fantastisch gevoel voor humor ook.
Ja.
Ze leert schrijven nu. Allee, dat gaat eigenlijk allemaal top. Maar dan heb je de keerzijde van de medaille. En dat is dat ze niet zelfstandig kan staan of stappen. Dus ze zit in een rolstoel.
Mm-hmm.
We weten ook niet of dat ze ooit die zelfstandigheid gaat hebben.
Ja.
Ik moet haar elke dag volledig aan- en uitkleden. In- en uit bed nemen. In- en uit bad nemen. Haar op de wc zetten. Dus het is best wel een zware motorische beperking die ze heeft.
Mm-hmm.
Maar het heeft geen gevolgen voor haar mentale capaciteit.
Oké, dat is alvast iets natuurlijk.
Ja.
Dus een motorische beperking, natuurlijk zijn er heel veel vormen. Sommige kinderen, ook volwassen mensen trouwens, hebben mentale en psychische beperkingen. Anne-Sophie, ik kom even naar jou. Krijg jij soms op het notariaat mensen over de vloer die vragen stellen of die zich vragen stellen over de financiële toekomst van hun kinderen?
Ja, uiteraard. Hè. Wij ontmoeten zorgouders zoals Ellen en die stellen zich natuurlijk de vraag van hoe zal mijn kind zelf in zijn levensonderhoud kunnen voorzien.
Mm-hmm. Hè,
maar ook wie zal zich ontfermen over mijn kind als ik er niet meer ben? En wie neemt de zorg dan over? Wat gebeurt er met mijn nalatenschap? Maar ook wat gebeurt er met de nalatenschap van het kind zelf? Wie gaat dat vermogen beheren als ik het niet meer doe? Dat zijn allemaal zaken die leven in het hoofd van zorgouders, zeker en vast.
Ik zie jou al wat knikken, Ellen. Dat, ja.
Dat speelt.
Dat speelt ook bij jou, waarschijnlijk.
Ja, zeker en vast. Ja.
Lig je daar vaak, ben je daar vaak mee bezig?
Ja, toch wel. Gewoon omdat er wel wat onzekerheid is over haar toekomst en hoe dat die eruit zal zien.
Ja.
Wat dat ze wel en wat dat ze niet gaat kunnen. Gaat ze zichzelf kunnen verplaatsen met een rolstoel buitenshuis? Of misschien zelfs met een aangepaste auto?
Ja.
Gaat ze een job vinden waar dat ze zich goed in voelt? En waar dat haar beperking eigenlijk geen rol speelt? Dus ja, toch wel wat vragen. En soms ook over de echt verre toekomst dan, wanneer haar papa en ik er niet meer zullen zijn.
Ja.
Gaat haar broer dan die zorgen overnemen of gaat dat niet nodig zijn?
Dat is nog ver weg.
Dat is
dat
nog
zit
ver weg.
Toch al in je achterhoofd.
Ja, het zit in je achterhoofd en je hebt altijd het gevoel dat je voorbereid moet zijn op zaken en daar op tijd mee moet beginnen. Dus daarom dat het ook zo interessant is om het hier vandaag eens over te hebben, denk ik.
Ja, we hebben het over het erfrecht van kinderen. We hebben dat besproken in de andere afleveringen van deze podcastreeks. Kort samengevat komt het op het volgende neer. Je kinderen erven in gelijke delen, maar heel belangrijk, elk kind heeft een reserve, zoals dat heet. Ik kijk naar jou, want jij bent natuurlijk de professional, Anne-Sophie.
Klopt, hè? Dus het is zo dat kinderen een wettelijk erfrecht hebben. Als je niks regelt, dan worden je kinderen gelijk behandeld. Dat is veelal ook de wens van ouders. Maar natuurlijk, als er een kind meer zorgen nodig heeft en meer financiële onzekerheden, dan kan de vraag wel komen van die ouder om in te grijpen. Ja. En dan kan dat wel, rekening houdend uiteraard met het feit dat je het reservatair deel van Briek bijvoorbeeld in dit geval niet zal kunnen ontnemen. Dus in het geval dat er twee kinderen zijn, moet de helft van het vermogen sowieso naar Pia en Briek. En dan met de andere helft zou Ellen kunnen doen wat zij eigenlijk wil.
Ja, ja. Want dat is de vraag natuurlijk. Hè. Stel dat je zegt van ja, maar oké, dat eerlijk verdelen in twee helften, of in drie of in vier, afhankelijk van hoeveel eigen kinderen je zelf hebt. Maar eigenlijk heeft kind X, in dit geval Pia, misschien toch wel iets meer nodig.
Ja.
Die vragen die komen regelmatig bij jullie, of bij jou dan, Sophie? Anne-Sophie?
Ja, zeker. De mensen leven daar echt mee. En het is ook normaal, hè. Je moet er kunnen over nadenken. En afhankelijk dan van de situatie zal je het kunnen bespreken misschien op termijn met het andere kind. Afhankelijk van de noden die zich dan in de toekomst zullen stellen, kan je dat zeker wel regelen op voorhand.
Is er dan kans op discussies tussen broers en zussen? Dat zal nu bij jou nog niet het geval zijn, denk ik,
nee,
Ellen.
Nee, daar zijn ze nog wat te jong voor.
Daar zijn ze nog wat te jong voor. Maar leidt dat soms tot discussies of kan dat tot zelfs ruzies leiden? Van ja, maar zeg, Rudy heeft veel meer gekregen dan ik eigenlijk heb.
Klopt, maar in die bijzondere omstandigheden minder, omdat er wel een begrip is van de broer of de zus in kwestie. Dus zij leven daarmee. Zij groeien daarmee op. Mm-hmm. Dat is deel van hun omgeving, van hun persoonlijke situatie. En dus zij zien het ook dagelijks dat het ene kind meer zorgen nodig heeft. Hè? Niet alleen financieel, maar ook materieel. Ja. Of medisch materieel zorgen nodig heeft. En dus ik denk dat het andere kind zich ook al die vraag stelt. Van ja, maar als papa en mama dit nu allemaal financieren, als zij er niet meer zijn, hoe komt dat dan bij mij terecht? Ja. Want zij zien hun broer of zus ook graag. Ja. En dus zij willen ook niet dat er een onzekerheid komt voor die persoon. Dus er is enerzijds, er kan ruzie zijn als er ongelijk verdeeld wordt. Maar we kunnen ook in veel situaties rekenen op begrip dat het zo geregeld wordt.
Ja. En dat lijkt me ook wel logisch te zijn, natuurlijk. Nu, jouw kinderen zijn nog een beetje klein, om het daar nu al over te hebben. Maar speelt dat in je achterhoofd dat je zegt van ja, we gaan het daar binnenkort, of over enkele jaren, als ze wat groter zijn, daar toch open en eerlijk over communiceren, over hoe dat, we dat precies gaan regelen en aanpakken?
Dat is zeker wel een vaststaande bedoeling. Op dit moment weten we nog niet echt of dat Pia volledig in haar eigen levensonderhoud gaat kunnen voorzien.
Ja.
Ik heb daar op zich een goed oog in. Maar de vraag zal natuurlijk zijn of dat zij dezelfde kansen krijgt op de arbeidsmarkt als mensen zonder een beperking.
Ja, 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 ja.
Ik denk dat we nog lang niet in een inclusieve samenleving leven, maar ik merk wel dat er meer en meer maatregelen genomen worden om mensen met een beperking toch meer kansen te geven op de werkvloer. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd extra kosten die zij zal hebben, die haar broer bijvoorbeeld niet zal hebben.
Ja, ja.
Hulpmiddelen, aanpassingen, medicijnen enzovoort. En de overheid betaalt daar altijd wel een deeltje van terug, maar je moet nog altijd zelf een heel deel opleggen vaak.
Ja, ja.
Dus ja, dat zijn zaken waar we gewoon rekening mee moeten houden. En ik kan alleen maar hopen dat Briek daar begrip voor gaat hebben later.
Mm-hmm.
Zoals Anne-Sophie ook zegt, ja, hij ziet zijn zus natuurlijk ook gewoon graag.
En hij kent de situatie natuurlijk ook.
Voilà. Voorlopig zijn het echt twee handen op één buik. Dus ergens hoop ik dat we dat niet notarieel gaan moeten vastleggen.
Ja.
Maar ik ben ook niet te naïef om te beseffen dat dat gewoon soms wel nodig is en een handig instrument kan zijn om latere discussies toch te vermijden.
Ja,
ja, klopt. Dus we kunnen wel familiepakten maken, hè, maar dus dat is wel een heel formalisme. Ten eerste, de kinderen gaan meerderjarig moeten zijn, hè, omdat ze bekwaam moeten zijn om goed de gevolgen van de handelingen in te schatten. En dan wordt er heel vaak gekeken naar de situatie. Sommige ouders zeggen van, kijk, ik vind dat vreemd om dit af te dwingen,
ja,
hè, want ik heb liever dat het op een natuurlijke manier gebeurt. En andere ouders zeggen van, ik ben er vrij gerust in dat het zijn gangetje zal lopen, maar je mag mij niet kwalijk nemen, ik wil het ook afdwingbaar maken.
Ja.
En dan zitten we samen aan tafel met alle partners, met alle met alle partijen eigenlijk. Mm-hmm. En dan wordt er een overeenkomst gesloten. Dat noemt eigenlijk een erfovereenkomst.
Ja.
Dus daarin wordt er eigenlijk afgewogen wat dat ene kind al heeft gekregen of wat het nodig heeft. En zo kunnen we dat eigenlijk regelen en afdwingbaar maken in de toekomst.
Ja, oké. Ellen, Pia heeft een motorische beperking. We horen in de media af en toe iets over de zorgvolmacht. Dat is een optie voor mensen die gezond van geest zijn, en dat is het geval van Pia zo. Maar ik kijk even nu naar Anne-Sophie. Is de zorgvolmacht iets dat overwogen kan worden voor zorgkinderen?
Zeker en vast, want eigenlijk zolang dat je ouder bent, hè, heb je natuurlijk rechten en plichten die automatisch kunnen uitgevoerd worden, gewoon door het feit dat je ouder bent van het kind. Maar eens het kind meerderjarig wordt, dan is het in principe handelingsbekwaam. Dus dan kan het zijn, bijvoorbeeld voor Pia, dat het moeilijk is om zich te verplaatsen naar de bank, zeg maar, naar de post, al die zaken. En dus dan kunnen we een zorgvolmacht maken, maar we gaan moeten wachten tot ze meerderjarig is en dan ook zien dat ze volledig bekwaam is om de gevolgen van die handelingen te stellen. En veelal wordt er dan in een eerste instantie de ouders aangesteld als lasthebber. En dan vervolgens Briek bijvoorbeeld in jouw geval, die dan, als jullie het niet meer kunnen opnemen voor haar, dat Briek dat dan allemaal ook kan doen. Okay. Zeer nuttig instrument. Ja. En geeft ook weer gemoedsrust aan alle partijen.
Ja, mentaal gezond zijn, dat moet je dus in dat
Absoluut.
Geval zijn. Ja. Maar voor een jongvolwassene die een mentale beperking heeft, daar ligt het anders.
Nu, natuurlijk, er zijn verschillen ook van beperkingen. Hè? Dus we moeten kijken, iemand...
Gradaties bedoel je?
Ja, ook, klopt. Ja. Iemand die bipolair is, iemand... Ja, we moeten telkens aftoetsen in een concreet geval of die persoon voldoende kan inschatten wat hij of zij doet, wat de gevolgen daarvan zijn. En afhankelijk daarvan ben je wilsbekwaam of onbekwaam. Er staat daar geen echte... Ja, er is geen lijstje dat je kan afpunten om te zeggen of dat je bekwaam bent of niet. We moeten dat zien in de praktijk door een aantal gesprekken te doorlopen eigenlijk, of dat we kunnen actes maken.
In sommige gevallen, Anne-Sophie, komt er ook een bewindvoerder aan te pas.
Wel, als het zo is dat eigenlijk de persoon zelf niet bekwaam is om te beslissen wie er alle handelingen in zijn of haar hoofden mag uitvoeren, dan moeten we richting vrederechter gaan om daar een bewindvoerder aan te stellen. Ja. Over de goederen of over de persoon hangt ook af van de situatie.
Maar dat is toch al behoorlijk ingrijpend dan, hè?
Je kan het zelf minder kiezen. Nu, in de praktijk wordt er ook naar naaste familie gekeken in eerste instantie om die als bewindvoerder aan te stellen. Hè. Dus in die zin heb je dan wel die gerechtelijke procedure. Het is ietske logger. Hè. Je moet je ook verantwoorden. Dat is anders bij een zorgvolmacht. Als je zelf gekozen hebt wie er voor jou handelt, dan is er eigenlijk wel controle als het nodig is, maar geen automatische controle. Dat is anders bij de bewindvoering.
Ja. Ellen, heb je heel nagedacht over die zorgvolmacht?
Ja, opnieuw, ze is daar natuurlijk nu nog...
Nu nog wat ja, absoluut. Ja, ja.
En ik heb het gevoel dat zij perfect in staat gaat zijn om zelf haar beslissingen te kunnen nemen. En dat is ook iets wat we haar willen bijbrengen trouwens. Hulp vragen wanneer dat het nodig is, maar voor de rest ook wel proberen om je eigen boontjes te doppen.
Ja, ja.
Maar het lijkt mij zeker en vast wel een heel nuttig instrument, zoals de Anne-Sophie zei, al is het maar om echt gewoon praktische zaken te regelen, zoals naar de bank gaan of bepaalde dingen uit te voeren, die voor haar moeilijk zijn. Daar kan het zeker en vast handig voor zijn.
Ja. Oké. Nu, een zorgvolmacht of een bewind bieden dus een oplossing voor wie handelingen kan stellen, maar misschien minder voor de vraag van hoe financieren we al die handelingen? Zijn daar opties voor, Anne-Sophie?
Wel, wederom, als het nodig zou lijken dat er één kind meer krijgt dan een ander om te voorzien in die dagdagelijkse kosten, dan heb je natuurlijk twee instrumenten. Hè. Enerzijds de schenking, dat is een daad dat je stelt bij leven. Je geeft een deel van je vermogen weg. Jij verarmt je, de andere partij verrijkt zich. Of bij testament een bepaalde regeling stellen, dat kan ook. Dan zie je wel niet meer tijdens je leven hoe het geld besteed wordt. Maar dan ben je wel zeker dat, eens jij er niet meer bent, dat er voldoende vermogen is. Nu, altijd rekening houden met die wettelijke beperking of minstens met het akkoord van alle betrokken partijen.
Ja. Zijn er nog andere opties? Ik heb eens iets horen waaien over een onderneming.
Wel, een maatschap kan wel opgericht worden. Eigenlijk gaan we dan genre aandelen gaan creëren. Het vermogen van dus het zorgkind eigenlijk gaan parkeren in een afzonderlijke verzameling. Daar aandelen op uitdelen, zodanig dat eigenlijk het vermogen kan bestuurd worden in eerste instantie door de ouders en dan in latere instantie door de broers en zussen of andere naasten. Maar zo is er een controle en is het doel altijd zeker dat het geld alleen maar kan besteed worden om in de zorgen van het kind te voorzien. Ja.
Ja, okay. Even terug naar de schenking en het testament. Je kan dan ook voorzien dat een broer of een zus bijvoorbeeld iets krijgt, een schenking, waaraan een opdracht is vastgekoppeld. Bijvoorbeeld om op een bepaald moment of regelmatige tijdstippen een bepaalde rente uit te keren aan dat zorgkind.
Klopt, hè? Dus we hebben een heleboel instrumenten om dat eigenlijk te vast te leggen. Maar één daarvan is een onderhoudsplicht. Dus Ellen zou kunnen zeggen, ik geef een belangrijk deel van mijn vermogen aan Briek, maar met de specifieke last om een deel daarvan te gaan besteden aan de zorgen voor zijn zus. Een schenking is een akte waarbij dat we de spelregels gaan bepalen. En als je de schenking aanvaardt, dan heb je ook die spelregels aanvaard. Dus het is echt afdwingbaar dat die last dan effectief uitgevoerd wordt.
Okay.
Ja. Naast die schenkingen onder last kan je ook eigenlijk met rest schenkingen of restlegaten gaan werken. Dus in een testament of in een schenking kan je voorzien dat je aan twee partijen een bepaald bedrag geeft, maar dat je zegt van kijk, als de eerste begunstigde er niet meer is, dan wil ik al automatisch dat dat deel naar de tweede begunstigde gaat. Dus dat zou bijvoorbeeld de manier zijn voor Ellen om toch, en de papa, om bepaalde zaken te regelen. Als je zegt, Pia heeft echt wel zaken nodig, maar misschien zijn haar levensverwachtingen niet zoals die van haar broer, of misschien heeft zij zelf geen kinderen later, dan ben je eigenlijk al zeker dat het deel dat jij hebt gegeven aan kind A, dat wat er daarvan overschiet, dat dit automatisch naar kind B moet.
Ja.
En dat heeft het gigantische voordeel dat het gigantische voordeel dat er daar minder erfbelasting op moet betaald worden. Dus broers en zussen die erven toch aan tarieven tussen 25% en 55%, wat dus wel aanzienlijke tarieven zijn. Terwijl dat eigenlijk als we met zo'n restlegaat of een restschenking gaan werken, dat we kijken naar de oorspronkelijke band tussen de schenker en de tweede begiftigde.
Mm-hmm.
Dus dan gaat eigenlijk het vermogen niet van Pia naar Briek, maar eigenlijk van Pia via papa en mama naar Briek. En dus zal hij dan ook gunstiger belast worden.
Okay.
Dus we hebben zeker instrumenten om daarmee te werken.
Behoorlijk technisch. Ellen, was jij daar al van op de hoogte? Van die regeling?
Ja, gelukkig wel, omdat ik zelf nu toevallig in het notariaat werk.
En is dat iets dat jij al overwogen hebt?
Ja, opnieuw. Hè. Ze zijn daar nu natuurlijk een beetje jong voor. Maar heel nuttige instrumenten, denk ik, naar de toekomst toe. Ik denk dat elke zorgouder enerzijds hoopt dat broers of zussen inderdaad de nodige taken op zich gaan nemen.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat het belangrijk is om niet te veel druk te leggen op je niet-zorgenkind. Ik denk dat dat iets is waar zorgouders ook wel vaak mee worstelen.
Zo van,
absoluut.
Ja, hè, want
soms
ik verplicht hem om bepaalde dingen te doen. Dus dat is ook niet altijd gemakkelijk. En dan gewoon legaten sowieso. Op dit moment hebben we nog niet echt een heel duidelijk zicht op haar levensverwachting.
Mm-hmm.
Op zich ziet dat er allemaal positief uit. Maar ze heeft natuurlijk een zware spierziekte die in combinatie met bepaalde andere aandoeningen eventueel dodelijk kan zijn. Dus dat is iets dat voor ons, en ik denk voor veel zorgouders, toch altijd een beetje zo als het zwaard van Damocles boven uw hoofd hangt.
Ja.
Van wat als dan mijn zorgkind vroegtijdig komt te overlijden, inderdaad.
Mm-hmm.
Maar het zijn heel nuttige instrumenten om mee te werken, denk ik.
Ja. We hadden het over kinderen met motorische beperkingen, maar wel gezond van geest zijn. Soms is er sprake van een situatie waarbij het kind ook op volwassen leeftijd geen besef heeft van de gevolgen van zijn handelingen. Maar dan denk ik nog aan een andere situatie. Wat met kinderen die bijvoorbeeld wel gezond zijn van geest, maar van het padje af zijn geraakt? Hè? Ja, we kunnen daar verschillende voorbeelden van geven. Geld uit ramen en deuren wegsmijten, verslavingsproblematieken en dat soort dingen.
Dat is toch heel frequent, hoor.
Ja,
die vraag.
Die mensen komen er ook bij jou.
Ja, zeker aan vast. Mensen die ongerust zijn, die zeggen van kijk, ik hoor in de pers en de media dat ik mijn kind niet kan onterven. Maar is het dan wel normaal dat dat vermogen moet gaan naar iemand die het niet zal besteden zoals het hoort? En ik zou het liever besteden aan iemand die het dan gecontroleerd gaat uitgeven voor die persoon dan. Hè? Maar dan, dan dat we eigenlijk de persoon gaan beschermen tegen zichzelf.
Ja.
En ook, ook daar kunnen we werken met een testament. Je kan eigenlijk je kind wel onterven, maar weet gewoon dat het kind een recht heeft om daarop terug te komen, om te zeggen, ja, maar ja, jij mocht mij niet onterven, ik heb minstens recht op mijn deel.
Dus die kan dat aanvechten?
Klopt. Dus als je niks regelt, dan heeft je kind automatisch recht op een deel. Maar als je bepaalt dat je kind iets niet krijgt, dan heeft dat kind het recht om te zeggen, ja, ik eis het toch op.
Mm-hmm.
Dat noemt dus de inkorting. En dus dat wordt toch wel gebruikt. Maar op die manier kan de ouder aan damage control doen. Hè. Zeggen tegen het kind dat het geld kan besteden. Van kijk, jij krijgt het, maar zorg dan wel goed voor je broer of zus.
Maar voor je het weet zit je in een gigantische juridische procedure.
Procedure, het kan ook zijn dat het kind tevreden is met die regeling. Hè? Want meestal is er ook wel een besef van kinderen die niet onbekwaam zijn, hè? Maar die gewoon de skills niet hebben om een vermogen te beheren. Dat is ook niet altijd zo gemakkelijk om dat te doen, hè, in onze huidige samenleving.
Mm-hmm.
En die voelen dan misschien de rust. Hè? Dat ze zeggen, oké, die persoon regelt mijn papieren en eigenlijk ben ik er dan vanaf. Dus het kan zijn dat het voor problemen zorgt, maar in de meeste gevallen is er een genre berusting van de persoon in kwestie.
Oké, en als je kind dan na zoveel jaren toch terug op het juiste pad zit, dan kan je dat nog herroepen?
Dat is het voordeel van een testament. Hè. Je kan eigenlijk je gemoedsrust bekomen door een testament te maken dat op dat moment volledig aansluit bij de situatie. En je weet dan dat als de situatie verandert, dat je een testament kan herschrijven, herroepen.
Mm-hmm.
De inhoud van een testament is ook voor niemand bekend. Dus je moet niet bang zijn als je een testament gemaakt hebt, dat iedereen plots weet wat jij zou wensen als je het herroept en vernietigt. Dan is het weg.
Oké. Zo zie je maar dat de term zorgenkinderen net iets groter is dan we misschien allemaal wel op het eerste zicht dachten. Hè? Toch?
Klopt.
Absoluut, ja. We komen aan het einde van deze aflevering en we hopen vanuit notaris.be van harte dat ouders in een soortgelijke situatie zoals Ellen hebben kunnen helpen met de mogelijke pistes. Er kan wel een en ander geregeld worden, maar een bezoek bij de notaris is dan wel nodig. Ellen, jij bent een mama in die situatie. Wat zou je graag nog willen meegeven aan mensen die misschien in een gelijkaardige situatie zitten en daar nog niet al te veel van afweten? Welke tip zou je nog kunnen en willen meegeven?
Ja, inderdaad. Ga eens langs je notaris. Hè.
Ja.
Er is heel veel informatie beschikbaar, maar zoals dat vaak het geval is, het is veel, het is soms moeilijk om te begrijpen en het is altijd handig als er dan iemand is die u daar toch echt wel in kan begeleiden. En dat kan de notaris zeker en vast.
Mm-hmm.
En aan niet-zorgouders zou ik nog willen meegeven, besef af en toe hoeveel zorgen dat zorgouders effectief hebben. En dan gaat het enerzijds over al die praktische zaken, het fysieke zorgen voor, de dagdagelijkse dingen, de therapieën, de ziekenhuisbezoeken enzovoort. Maar ook de mentale zorgen, waar je eigenlijk constant mee bezig bent. Dat gaat soms over kleine dingen, maar ook over zo die grote levensvragen, waar we het vandaag over gehad hebben.
Ja.
En dat zijn dingen waar je eigenlijk constant mee bezig bent en waar de andere ouders toch in veel mindere mate mee te maken hebben.
Want word jij daar eigenlijk ook nog op de een of de andere manier in bijgestaan? Of moet je dat allemaal alleen
eigenlijk verwerken? Moet je vooral heel veel zelf uitzoeken. En ik heb het geprobeerd zelfs een beetje op mij te nemen om andere zorgouders daar wat bij te helpen. En hen een hart onder de riem te steken. Dus ik heb een boek geschreven, Zorgen voor jou heet het. En daar worden heel veel van die praktische dingen ook wel in behandeld. Dus ik hoop dat hen de erkenning en de herkenning gaan bieden die zorgouders verdienen.
Oké.
Chapeau, nog de tijd gevonden om een handleiding te bieden aan andere ouders.
Goed, mooi. Hiermee sluiten we deze podcast af. Ellen, hartelijk dank voor je getuigenis.
Ja, graag gedaan.
Anne-Sophie, hartelijk dank voor de verhelderende insteek.
Graag gedaan.
Graag tot een volgende keer en graag tot een volgende Zeg eens Notaris. Tot dan.